Vrijdag met Werner Trio.
Een goede vooravond. Vrijdag, Vrijdenkersdag. En het moet niet altijd over politiek gaan, dachten we zo. Laten we het eens hebben over wat misschien wel het allerbelangrijkste is in ons leven. Intimiteit namelijk. En daarmee samenhangend natuurlijk genot en liefde en geluk. Maar wacht eens even, misschien moeten we het toch over politiek hebben. Paul Verhagen, welkom.
Goedenavond.
Ja, het zou kunnen hè, dat we, als we het over intimiteit hebben, dat we ook over politiek moeten spreken. Misschien al even een tipje van de sluier oplichten daarover. Je nieuwe boek heet Intimiteit.
Ja, en inderdaad, het heeft een politieke dimensie, maar dan in de heel klassieke betekenis van het woord. Ik kan u eventjes heel snel vooruitlopen. Ik heb intimiteit gekoppeld aan zelfzorg, in de antieke betekenis van het woord. Mm-hmm. En in de antieke betekenis van het woord betekent zelfzorg dat je voor jezelf zorgt, voor de ander en voor de gemeenschap. En de gemeenschap is de polis, vandaar politiek.
Ja, goed, dat werken we uit. Nog even voor alle duidelijkheid, je bent waarschijnlijk de meest bekende psychanalist van het land. En dat heeft veel te maken met jouw oeuvre dat je hebt opgebouwd natuurlijk. Hè. En met name ook het eerste boek waar je mee gekomen bent. Dat is al geleden van 1998, 20 jaar geleden. Ja. Liefde in tijden van eenzaamheid, dat was een groot succes.
Ja. Tot mijn grote verrassing.
Ja, was dat tot je grote verrassing?
Ja, ik had op dat ogenblik wel een aantal dingen geschreven, maar eigenlijk altijd voor, dat was zeggen, een eigen publiek. Hè, studenten, afgestudeerde collega's. Dat was ook een boek dat uitgegeven werd door een academische uitgeverij, waar ik toen ook wel bij thuis hoorde. En dat bleek plots een heel ruim publiek te vinden. Is ook 8 of 9 keer vertaald en wordt tot vandaag de dag herdrukt.
Ja, en je hebt het herwerkt samen met Erwin Mortier ook.
Ja.
Wat vertelt jou dat dit boek zo'n groot succes is geworden?
Blijkbaar zijn de problemen waar ik mijzelf op een bepaald ogenblik mee bezig hou en waar ik mij geroepen voel om voor mezelf een antwoord op te vinden, zijn dat blijkbaar problemen die heel veel mensen bezighouden. En is er een soort wisselwerking daartussen en dat is eigenlijk wel aangenaam om vast te stellen.
Eenzaamheid is in die 20 jaar niet weggegaan als ernstigste kwaal van onze westerse maatschappij?
Nee, ze is alleen maar toegenomen. Ik denk dat de titel eenzaamheid, of het woord eenzaamheid, nu een veel grotere betekenis heeft dan pakweg 20 jaar geleden. Toen ik die titel 20 jaar geleden gebruikte, ja, was er daar een heel persoonlijke bijbetekenis aangekoppeld of een reden voor. Ik voelde mij op dat ogenblik verschrikkelijk eenzaam op mijn werk omwille van een aantal omstandigheden. En die titel is eigenlijk meer daaruit voortgevloeid. Ik zag ook wel dat er toen al problemen waren op maatschappelijk vlak van de eenzaamheid. Maar ik denk dat die er nu veel meer zijn, hoor.
En hoe komt dat?
De meest voor de hand liggende verklaring is dat wij gaandeweg in een concurrentiestrijd verwikkeld geworden zijn, gekoppeld aan een toenemende individualisering, waarbij elke ander, en uiteindelijk zelfs voor sommige mensen de eigen partner, waarbij elke ander potentieel een concurrent is. En ja, maar een concurrent kan je niet vertrouwen. Er is er altijd een soort wantrouwen bij. En als je die twee dingen combineert, concurrentie en wantrouwen, dan verdwijnt de, wat ik ben dan zo noemen, de natuurlijke beweging naar de ander toe.
De natuurlijke beweging naar de ander toe. En dan komen we al in de buurt van wat intimiteit is, je nieuwe boek.
Ja.
Daartussen zitten een aantal andere boeken. Ik herinner mij nog dat je kwam vertellen over het einde van de psychotherapie. Ja. Dan had je het over naar alcoholruikende patiënten die onmiddellijk pillen willen.
Ja. Ja.
Dan daarna was er het boek Identiteit, 2013. Toen had je het over de Enron-maatschappij. Dat was jouw wereldbeeld. Is dat wereldbeeld al verdwenen of zitten we nog altijd in een Enron-maatschappij? En wat is dat dan?
Het is gelukkig aan het veranderen. De Enron-maatschappij, voor de luisteraar die dat begrip misschien niet zo goed kent, Enron was een Amerikaanse multinational die als een van de eerste een arbeidsmodel ingevoerd heeft waarbij werknemers onderling in concurrentie geplaatst werden om een zo hoog mogelijke output of productie te hebben, met als beloning bonussen voor degenen die het goed deden en als straf simpelweg ontslag. Dat ging heel ver. 1 op de 5 mensen werd jaarlijks ontslagen. Dat is de 20-70-10% rule. Goed, dat model is eigenlijk vanaf pakweg jaren 90 gaandeweg uitgebreid over alle maatschappelijke velden. En dat is eigenlijk het basisidee dat ik in het boek Identiteit uitgewerkt heb.
Ja, en in die wereld leven we nog steeds.
Het is aan het veranderen.
Het is aan het veranderen.
Ja, het is aan het veranderen. Ik eindig mijn nieuwe boek met een zinslag waar ik heel lang over nagedacht heb om daar een formulering voor te vinden. Ik eindig met het idee van autonomie en verbondenheid, dat we dat nodig hebben. We hebben het over die individualisering en die eenzaamheid. Dan lijkt het, of dan kunnen sommige mensen dat begrijpen, als een soort pleidooi om terug te keren naar de jaren 70, toen er een heel dwingende conventionele gemeenschap was, met de verzuilingen en zaken die daarbij aansloten. Daar wil ik beslist niet naar terug. Die generaties hebben heel hard hun best gedaan om het individu een plaats te kunnen geven. Maar ondertussen zijn we daarin zo ver doorgeschoten dat individualisering die eenzaamheid opgeleverd heeft. En dus is het de zaak van die autonomie te kunnen behouden, maar toch een verbondenheid te kunnen creëren met anderen. Vandaar die uitdrukking.
Ja, verbondenheid alweer komt in de buurt van wat intimiteit betekent. Intimiteit binnen een wereldbeeld dat niet meer helemaal de Enron-maatschappij is. Trouwens, in het vorige boek, het laatste boek dat je hebt geschreven, Autoriteit, in 2017, heb je eigenlijk al een beetje over die nieuwe wereld met netwerken van burgers die samen beginnen te werken en zo, in meer verbondenheid. En die geen gezag willen geven aan een of andere instantie die hen controleert. Het zit ook in dit nieuwe boek. Misschien moeten we eens eerst kijken naar wat intimiteit nu eigenlijk is. Het is een mooi uitgegeven boek. Op het voorplaat staat een heel kwetsbaar meisje, een schilderijtje van Marlene Dumas. How Long Can You Go heet het.
Ja.
Vertel eens, hoe ziet dat eruit en wat heeft het te maken met het boek?
Ja, de titel Intimiteit, denk ik, zal bij ongeveer iedereen het beeld oproepen van het koppelen. De intieme interactie, liefdevolle, erotische interactie en een koppel. En dat is natuurlijk een groot onderdeel, of misschien zelfs het belangrijkste binnen intimiteit. Maar de stelling die ik in dit boek uitwerk, en waar het boek voor de 4/5 over handelt, is iets anders. Het gaat over de intieme verhouding die wij ontwikkelen tegenover onszelf en tegenover ons eigen lichaam. En het beeld van Dura heeft er eigenlijk wel, denk ik, een mooie illustratie van, want je ziet iemand die voorovergebogen staat, die zichzelf omarmt. Waarschijnlijk is er daar ook toch wel een stukje een negatief effect aan gekoppeld. Dat weet je niet helemaal zeker.
Ja, maar schijnt het toch af te zien, hè? Een bijna embryo-houding.
Ja, inderdaad. Ja,
Want intimiteit ben je natuurlijk bijzonder kwetsbaar. Je houdt van etymologie, dat heb ik opgemerkt in je boek. Heel vaak heb je het over etymologieën. En intimiteit heeft blijkbaar te maken met internus, moet je even uitleggen.
Ja. Het is de superlatief, de overtreffende trap van internus. Voor diegenen die nog een mondje Latijn kennen, internus, interior, intimus. Dan heb je ze alle drie samen. Dus intimus is het meest naar binnen, het binnenste dat je kan geraken. Nu, je kan er op twee manieren bekijken. Je kan het bekijken binnen het koppel natuurlijk, en dan zit je al heel snel, hetzij lichamelijk bij het coïtale, of mentaal, in het iemand toelaten tot je intieme ideeën en gedachten. Maar je kan het in eerste instantie ook begrijpen in die verhouding die we allemaal uitbouwen en moeten uitbouwen tegenover ons eigen lichaam. In welke mate, en dat klinkt dan een beetje melig, dat weet ik wel, maar in welke mate staan wij in contact met ons eigen lichaam? In welke mate kennen we het binnenste van ons lichaam? En ik ga je meteen het antwoord geven. Heel veel van mensen hebben er nauwelijks contact mee. En dat gaat zeer ver.
Omdat ze wat ze van binnen voelen makkelijk verdoven, bijvoorbeeld.
Dat is dan al een soort oplossing. En dat betekent
dat
betekent dan al dat ze al iets gevoeld hebben, want ze moeten het verdoven. In een aantal gevallen raakt men zelfs niet eens zo ver. Ik ga je een voorbeeld geven waar ik zelf door verrast was. Het merendeel van de mensen, denk ik, zal wel al eens een paniekaanval meegemaakt hebben. Dat is een relatief normaal fenomeen. Het wordt alleen maar een probleem als je er te vaak van die aanvallen hebt en als ze zich op de korte tijd voordoen. En dat is niet iets wat je licht vergeet, een paniekaanval. Dat is echt heel overrompelend. Nu, bij de klassieke beschrijving van de paniekaanval, die je tussen haakjes bij Freud vindt, 1896, en de hedendaagse beschrijving, die je dan quasi onveranderd in de DSM vindt, het hedendaagse psychiatrische handboek, zonder verwijzing naar Freud. In die diagnostische beschrijving ligt eigenlijk het hoofdaccent op de lichamelijke ervaringen die daarmee gepaard gaan. Ademhaling, hartslag, doorbloeding, noem maar op, zo de typische lichamelijke fenomenen die je hebt bij angst. En, dus, en de psychische beleving, ja, die staat natuurlijk bovenaan. Dat overweldigende gevoel van paniek. In 1896 beschrijft Freud al dat er heel wat patiënten zijn die alle kenmerken vertonen zonder de psychische beleving. Die hebben dus een paniekaanval zonder ze het weten.
Ja.
De DSM neemt dat over. Die spreekt over de non-fearful panic disorder. De niet-angstige angstaanval. Heel vreemd. En nu komt het. Ik heb bij de voorbereiding van dit boek een vrij grondige en betrouwbare epidemiologische studie gevonden. Dus een studie die het voorkomen van op het optreden van bepaalde ziektebeelden gaat bekijken. Bij paniekstoornis, dus daar wordt effectief spreken over mensen die het heel vaak hebben, is er 1 op de 3 die het niet beseft dat het over angst gaat. Die stapt naar de cardioloog, die stapt naar de longspecialist met de vraag van, wat scheelt er met mijn lichaam? Er klopt hier iets niet.
Dus die is eigenlijk zich niet van bewust
dat
hij angst heeft, dus dat hij een emotie heeft. Emotie is een reactie van je lichaam op dingen die gebeuren of die gebeurd zijn.
Ja.
En dat is essentieel in je boek, denk ik.
Ja,
maar die gebeurd zijn, maar je niks meer van weet.
Ja.
Wat Freud, denk ik, verdringing noemde.
Ja, in beide gevallen, of het nu een recent iets is of iets wat zich opstapelt, en het zich opstapelen is natuurlijk vrij belangrijk binnen de context van mijn boek, in beide gevallen betekent het dat die paniekaanval een signaalfunctie heeft. En dat kunnen we ook evolutionair gezien vrij goed begrijpen. Ik denk dat Darwin heel begrijpend zal knikken als hij dit verhaal hoort. En dus op het ogenblik dat je dit als signaal interpreteert, dan weet je dat je er iets moet aan doen.
Ja.
Op het ogenblik dat je niet meer als signaal interpreteert, of gewoon simpelweg medisch gaat interpreteren, ja, dan is de volgende stap het gaan symptoom bestrijden, het gaan dempen. En men doet niks meer aan de oorzaak.
En je bent het contact met je lichaam kwijt.
Ja.
Je bent vervreemd van je lichaam.
Ja,
dat is de essentie eigenlijk.
Ja.
Binnen een wereld waarvan je geeft een heel treffende beschrijving eigenlijk. Je verwijst heel graag naar literatuur, Shakespeare met name ook. Maar je hebt een omschrijving van hoe wij nu leven in deze tijd, van Julian Barnes overgenomen. Kan je eens vertellen, het gaat over varkens.
Ja, het is eigenlijk een heel mooi stukje. Nu, Barnes is, denk ik, bij heel veel mensen wel een geliefkoosde auteur, omdat hij met een hele bijna poëtische taal een aantal dingen kan beschrijven die zowel diepgaand zijn als herkenbaar. En misschien kan ik het gewoon voorlezen.
Ja, dat is
goed. Stukje, dat is dan het handigste. Het stukje komt uit zijn boek met als titel in de Nederlandse vertaling Liefde enzovoort. En het citaat loopt als volgt. Varkens zijn zeer intelligente dieren. Als je ze aan stress blootstelt, bijvoorbeeld door er te veel bij elkaar te stoppen, dan willen ze elkaar wel eens toetakelen. Hetzelfde geldt voor kippen, ook al zijn kippen niet bijzonder slim. Maar als varkens gestrest raken, vallen ze elkaar aan. Ze knagen elkaars staart af. En weet je hoe de fokker in de bio-industrie daarop reageert? Hij coupeert de staarten van de varkens, zodat ze niets te knagen hebben. En soms de oren ook nog. Hij knipt ook hun tanden en doet een ring door hun neus. Wel nu, dat alles vermindert de stress voor een varken niet echt, hè? Net zo min als het volpompen met hormonen en antibiotica en zink en koper, terwijl ze niet vrij op een landje mogen rondlopen of op stro slapen. Dat soort dingen. Nou, dat vind ik Eerst en vooral wat hij beschrijft is natuurlijk echt. Ja, ja. Maar tezelfde tijd is het heel metaforisch voor onze wereld.
Mm-hmm. Ja, vervang varkens door mensen. Wat krijg je dan?
Ja, dan krijg je mensen die overstressed zijn omwille van de manier waarop wij vandaag de dag ons leven inrichten. Die mensen zullen op grond van die hoge stressniveaus hun zelfbeheersing verliezen, zullen veel agressiever uit de hoek komen naar hun collega's, naar hun partner, naar hun kinderen. In het verkeer, een toenemende mate de verkeersagressie. En ja, wat krijgen ze dan? In het beste geval een soort cursus impulsbeheersing. In het meest voorkomende geval krijgen ze gewoon kalmeermiddelen.
Mm-hmm. Goed, en dat is allemaal zeer...
Koperen doen we nog niet, nog net niet.
Nee, dat is ongezonde intimiteit. Het niet kennen van je lichaam, het niet geen contact hebben met vaak je gevoel. Laten we misschien, om te begrijpen wat een ongezonde intimiteit is, eens kijken wat een gezonde intimiteit is. Je zegt, ja, dat is je moet een realistisch beeld opbouwen van wie je bent. En dat kan door eerst de identificatie met je ouders en later door een gezonde separatie. Hoe gebeurt dat proces?
Ja.
In de gezonde versie.
Dat is nogal een vraag die je nu stelt. De vraag die je nu stelt is eigenlijk de vraag naar de ontwikkeling van onze identiteiten op een heel cruciaal vlak.
Ja, maar die is verbonden natuurlijk met die intimiteit.
Ja, uitdrukkelijk. Ja. Het is zo, een baby die geboren wordt, die beschikt niet over een psychologische identiteit. Dat is eigenlijk een organisme dat functioneert op grond van een aantal... We noemen het instincten, dat lichaampje functioneert ook homeostatisch. En in de interactie met een liefdevolle omgeving zal die baby eigenlijk leren, zal hij of zij aangeleerd worden, wat hij voelt, waarom hij dat voelt, hoe hij daarmee kan omgaan, hoe hij daar beter niet mee kan omgaan.
En hoe leert hij dat? Want dan moet je dus een goede ouder hebben.
Ja.
Dan zitten we natuurlijk ook al met dat idee van die ouder, ja, ik moet het hier goed doen, want dat is typisch voor onze tijd natuurlijk.
Ja, natuurlijk. Ja, met alle kansen op mislukking. En bovendien, die ouder moet het niet alleen goed doen, hij moet het perfect doen. Dat is de eis vandaag. Je moet een perfecte ouder zijn.
Ja,
hoe doet die ouder dat? In meerdere van de gevallen gebeurt dat gewoon spontaan. En dat is een leerproces dat waarschijnlijk berust op een aantal evolutionaire mechanismen. Ik ga een eenvoudig voorbeeld geven dat iedereen wel kent. Je hebt zelf nog geen kinderen. Je gaat op bezoek bij iemand die een baby heeft van pakweg 10 maanden. En je zit daar een avondje, jullie hebben een etentje samen of wat. En die baby huilt een eerste keer en die mama of die papa zegt van ja, die heeft honger. Mm-hmm. Die gaat dan de borst gaan geven of de papfles. En een paar uur later huilt hij weer en dan zegt die mama of die papa, dat is natte luier. Zij horen het onderscheid.
Ja.
Zij weten dat het
instinctief
een ander signaal is. Als leek hoor je dat niet. En dat betekent dat zij aan die baby ook die boodschap gaan teruggeven. En die baby neemt dat over en leert op die manier zowel zijn lichaamservaringen kennen als hoe hij of zij daarmee kan omgaan. En ruimer, want dat komt er ook heel snel bij, zullen dergelijke spiegelingen, want dat noemen we als spiegelingen...
Ja, dat is een spiegelingen... Lacaniaans begrip, want u bent een Lacaniaan, hè?
Ja, dat klopt. Dat begrip komt oorspronkelijk van bij Lacan, maar we mogen niet vergeten dat dit ondertussen een centraal begrip is binnen de psychologie. Hè?
Ja, ja.
En nog wat verder zal men dan ook die link met die oorspronkelijke Lacaniaanse theorie ontkennen of vergeten zijn, zoals met veel van die begrippen. Veel van Freud's begrippen zijn ondertussen ook opgenomen in de algemene psychologie.
Maar dat terzijde.
Ja, terzijde, juist. Mm,
ja. Maar dus bijvoorbeeld ook als een ouder zegt, als ze wat groter zijn, die kinderen, de mama zegt, jij bent net zo ongeduldig als je opa, dat is een voorbeeld dat je aanhaalt, terwijl de vader zegt, jij bent een doorzetter zoals je opa. Op die manier kan je, hoe werkt dat mechanisme dan, dat die kleine dan een juiste...
Wel, ik vind dat het zoveelste voorbeeld van hoe een bepaald temperamentskenmerk, een bepaald gevoel, hoe dat op verschillende manieren benoemd kan worden en hoe die benamingen ook terzelfde tijd een moreel aspect bevatten en een identiteitsverlenend aspect bevatten. Mm-hmm. En je kan alleen maar hopen dat kinderen verschillende boodschappen krijgen op grond waarvan dat ze in staat zijn om te kunnen kiezen. Mm. Als een kind met een hoog temperament alleen maar te horen krijgt dat het een verdomde ambetante ADHD'er is, ja, dan moet het daarmee doen. Hè?
Ja. En dan, dan heeft het geen palet om tussen te kiezen en dan internaliseert hij die blik.
Ja, ja. dan wordt hij die ambetante ADHD'er, hè, want hij heeft geen andere keuze.
Ja.
En maar dat heeft, een keer, laat ons even terugkeren naar je hoofdvraag, want die vind ik wel heel belangrijk binnen de context van de intimiteit. Als je dus heel die beweging van die ontwikkeling ziet, dan... Even kort door de bocht hoor, maar dan kan je zeggen dat een flink stuk van de identiteitsontwikkeling erop neerkomt dat diegene die een identiteit verwerft, dat hij zaken overneemt van de ander.
Ja.
Vandaar ook het woord identiteit, want we hebben het al over etymologie gehad, dat betekent gelijk zijn aan de spiegelingen die ons voorgehouden wordt. Wat we een stuk minder zien, en als we het zien vinden we het vaak knap lastig, is dat er vanaf het begin ook een andere beweging bezig is, waarbij een kind afstand gaat nemen van datgene wat voorgehouden wordt. En dat zien we al in de fameuze trotsperiode of de koppigheidsfase, de leeftijd van 2, 2,5 jaar, zie je ook in de puberteit. Maar dat is eigenlijk constant aanwezig. Dus baby's maken ook al keuzes. En dat is het zich dan losrukken van, het op eigen benen willen staan.
Mm-hmm.
En heel onze ontwikkeling in die eerste liefdesverhoudingen is eigenlijk willen samenvallen met en willen afstand nemen van.
Mm-hmm.
En het mooiste voorbeeld daarvan, ik speel dat nu met mijn kleinkinderen, dat is verstoppertje spelen.
Ja.
Dat is eigenlijk ik heb dat ook maar gesnapt met het schrijven van dit boek, dat dat een prachtig spelletje is met een heel existentiële betekenis. Die peuter van 18 maanden, van nu, ze zijn een beetje ouder, van 2 jaar, 2,5 jaar, gaat zich verbergen.
Mm-hmm.
Eigenlijk met de vraag van, zoek mij, hè.
Ja.
Maar tezelfde tijd, ik heb mij wel verborgen, dus ik ben weg, ik zit op mijn eentje.
Mm-hmm.
En als je ze dan niet snel genoeg vindt, dan geven ze wel een signaal waar ze zich bevinden.
Ja, ja,
dus ik
vind
dat zo grappig en tezelfde tijd zo mooi.
Ja, dus identificatie en separatie moeten in een mooi evenwicht zijn, anders vervreemden we van onszelf. En dat kan vele oorzaken hebben, ook overbeschermende ouders kunnen daar een negatieve invloed op hebben.
Klopt.
Maar is er nu geen gevaar dat we, want als ik dat dan lees bij jou, ik weet dat ouders inderdaad, ik heb zelf ook kleinkinderen, dat ouders het perfect willen doen en dat als ze dat dan lezen, dat ze dan eigenlijk ook een soort van angst al meteen gaan ontwikkelen, omdat zij er zo vaak op worden gewezen dat het belangrijk is voor de ontwikkeling van een gezond individu.
Ja, en dat kadert dan binnen die hedendaagse verplichting om het zo perfect mogelijk te doen op alle mogelijke vlakken. Hè. Er moet altijd meer, moet altijd beter zijn.
Was dat vroeger dan niet zo?
Ik denk niet dat mijn ouders, en zeker mijn grootouders, ik denk niet dat zij zich ooit veel vragen stelden bij de opvoeding.
Nee.
Dat was voor hen gewoon iets wat je deed en wat erbij hoorde. Wat die opvoeding dan goed of slecht was. Je had toen ook goede ouders en slechte ouders, maar ze stelden zich die vragen niet. Mm. Dat is eigenlijk pas begonnen, denk ik, vanaf de jaren 70.
Ja, gevolg van de postmoderne zelfbevraging.
Ja.
Die goed is.
Ja, er zitten zonder de minste twijfel heel veel voordelen aan. Maar dan krijg je zo die evolutie. Hè. Ouders gaan alle twee werken. Er is een enorme tijdsdruk. Dus ze hebben minder tijd om zich met die kinderen bezig te houden. Die tijd die ze dan willen doorbrengen, die willen ze perfect doorbrengen. En ze weten niet meer hoe doen, want ze zijn een beetje de voorbeelden kwijt.
Mm-hmm.
En als we nu even terugkeren naar die periode in de jaren 70, een ietsje later nog, toen dat probleem zich begon voor te doen en ouders zich ook toen al die vragen stelden, toen is er een Britse psychoanalyticus, pediater, die met kinderen werkte, op de proppen gekomen met een heel mooi begrip. Hij had het over de good enough mother.
Ja.
Vandaag vertalen we dat als de good enough parent.
Mm-hmm.
Dus de ouder die gewoon goed genoeg is, die niet probeert de beste te zijn.
Ja. Ja, dat hebt u herkend natuurlijk, hè? Die standaard, Elvis Presley's standaard Love Me Tender, maar hier in een bewerking op piano met Baptiste Trottignon. Ik zit hier met psychanalist Paul Verhagen en ook wel klinisch psycholoog natuurlijk, om te praten over intimiteit, zijn meest recente boek. Intimiteit, het gaat over vooral in dit boek over de nabijheid die je zelf tot je lichaam hebt en die je nodig hebt, want als je ervan vervreemdt, word je ziek. Dat mechanisme zou ik eens met jou willen bespreken. Paul, vraag hoe dat precies gaat. We hebben dus een wereldbeeld, een neoliberaal wereldbeeld, waar iedereen met iedereen concurreert, waar we dicht op elkaar zitten, waar alles versnelt. Waar we in een soort, ja, noem het maar, een rat race zitten. Trouwens, je spreekt ook over een experiment met ratjes. Dat moet je eens vertellen. Van een meneer Old, geloof ik. Als ik het
ja, James goed Old. Zoals wel vaker een toevallige ontdekking in de marge van een andere opzet. Maar het is wel vrij bekend geraakt. Onder de benaming van het lustcentrum in de hersenen. Dus dat klinkt al heel veelbelovend. Hij werkt met proefdieren die een bepaalde elektrode in de hersenen in een bepaalde zone ingeplant kregen. De nucleus accumbens voor de neurologen. En zij konden die zone stimuleren door op een hendeltje te drukken. En wat bleek, ze drukten dat hendeltje in tot 3000 keer per uur. Vergaten te eten en te drinken en stierven dus eigenlijk.
Sterven aan genot.
Sterven aan genot, daar kwam het zo wel ongeveer op neer, ja.
En wij leven in wat je noemt een tijd met een genotsgebod.
Ja, als je die evolutie bekijkt, dan zie je dat genieten, wat vroeger verboden was, dat dat verplicht geworden is. Maar bovendien dat er een belangrijke verschuiving ontstaan is. Het hedendaagse verplichte genieten is eigenlijk een consumerend genieten geworden. Waarbij dat we steeds meer moeten verwerven, ja, uiteindelijk van hetzelfde, dat het me zo uitdrukken. Het is nooit goed genoeg, het is nooit voldoende.
Maar dat is iets, wat dat schrijf je zelf ook, dat van alle tijden is. Je verwijst naar Aristoteles, ja. Dat doe je trouwens vaak. Ja. En die waarschuwt ook voor wat hij noemde de pleonexia.
Ja, dat was voor mij wel, op een bepaalde manier beschouwd, een verademing om die auteur, en die auteur zijn ik opnieuw te gaan lezen. En ook een verrassing om te zien hoe eigentijds die eigenlijk nog altijd zijn. Hè. En ook, en dat is dan pijnlijk, om te zien dat iets waar zowel Aristoteles als Plato voor waarschuwen, hoe wij exact het omgekeerde doen. Dus wat Aristoteles beschrijft, is dat er in de mens een bepaald kenmerk schuilt, onder andere die pleonexia, wat erop neerkomt dat wij geneigd zijn om steeds meer te willen hebben. Op drie vlakken beschrijft hij, bezit, eer en veiligheid. Mm-hmm. En zegt hij, binnen een staat die goed functioneert, zal de overheid, en dat zijn de burgers, want het gaat over een democratie, zal men ervoor zorgen dat dit vanaf het begin in de opvoeding beperkt wordt. Want als die pleonexia het steeds meer willen hebben van veiligheid, eer en bezit, als die toeneemt, ja, dan vormt dat de basis in eerste instantie van onrust, vervolgens van conflict en uiteindelijk van oorlog. Dus zegt hij, hebben we er alle belang bij, van dat vanaf het begin.
Ja, en daarin schuilt van jou natuurlijk, door dat te citeren, een zeer scherpe maatschappijkritiek. Want wat wil het geval? Het bestel dat we nu hebben wakkert precies die pleonexia aan. En dat is een gevolg van een economisch model natuurlijk. En het kan heel ver gaan. Hè. We hebben het daarnet gehad. Ouders kunnen hun kinderen, als het lukt natuurlijk, als ze zelf niet beschadigd zijn bijvoorbeeld. Hè, want dat is vaak het geval. Je noemt daar ook ongelooflijke cijfers vanuit de Verenigde Staten, van een zekere Felitti. Waarbij blijkt dat 21% van de gewone, normaal functionerende burgers seksueel zou zijn misbruikt. Geloof je dat zelf? Ja. Zoveel? 1 op 5?
Ja, dat geloof ik.
Dat is self-reported wel, hè? Ja. Maar ja maar natuurlijk een praktijk. Dus.
Ondertussen is dat onderzoek verschillende keren overgedaan. En dan zie je toch wel dat die cijfers telkens in dezelfde richting liggen, hoor.
Dus dan is het wel degelijk. En ook in Europa?
Ja.
Ja. Dan, als dat waar is, dan is natuurlijk, zijn er veel beschadigde gezinnen. En we kennen dat. Ja. Dat wordt dan doorgegeven, ja, familiaal. Ja.
En maar natuurlijk is... Nog even terug naar het onderzoek, want daar wil ik toch wel wat verduidelijking bij geven. We hebben het dus inderdaad over normale, aan het werk zijnde, volwassen Amerikanen. Hè? Mm-hmm. We hebben het dus niet over een psychiatrische populatie. Hè?
Ja, ja, ja. Ja, ja, dus dat is ontstellend, ja. Goed, dus dat vaststellend. Het is al moeilijk voor ouders als ze zelf al problemen hebben gehad in hun jeugd. Daarna komt er dan de separatie. Daar hebben we het. Hè, eerst de identificatie met ouders, met referentiefiguren. Daarna de separatie in de puberteit. Dat binnen een bestel dat overtolligheid aanmoedigt eigenlijk. Je spreekt, en dat vond ik toch wel onthutsend eigenlijk ook, over hoe games worden ontworpen. Want natuurlijk, ja, onze jeugd is een digitale jeugd. Ja. En dat is, ja, dat is eigenlijk perfide. Dat is dan niet de andere die als persoon op jou afkomt, maar in de vorm van een machine. Een machine die is geconstrueerd eigenlijk zoals onze samenleving in het algemeen is geconstrueerd. Dat moet je van naaldje tot draadje vertellen, dat van die games.
Ja, het is op het randje af crimineel. Hm. En ik durf dat woord wel bewust gebruiken. Het is op het randje af crimineel, omdat die online gaming toestanden, en eigenlijk ruimer, het gaat niet alleen over gaming, het gaat over heel veel websites en die interactief opgesteld zijn, omdat die in het overgrote merendeel van de gevallen gebaseerd zijn op iets wat bekend is uit gedragspsychologisch onderzoek. Hm. En dat benoemen we als intermittent reinforcement, ik heb niet echt een goede Nederlandse vertaling. Waarop komt dat neer?
Het aanporren van tijd tot tijd, zoiets. Aanporren steeds weer zo op bepaalde tijdstippen, maar niet voorspelbaar wanneer. Ja.
Kijk, als je dus een intelligent dier, en daar mogen we de mensen denk ik toch ook wel bij rekenen, als je een intelligent dier voor een bepaald gedrag beloont, dan zal dat dier dat gedrag frequenter gaan stellen. Maar dat heeft een bepaalde limiet. Na verloop van tijd heeft dat dier dat door en werkt dat eigenlijk nog nauwelijks sterk motiverend. Mm-hmm. Omgekeerd, als het systematisch bestraft wordt, krijg je ook wel effecten die consistent en consequent in die richting gaan. Intermittent reinforcement is een zeer vreemd iets. Dus de onderzoeker zal bepaald gedrag soms belonen, maar heel vaak niet, en onvoorspelbaar. En dan denk je als rationeel denkend wezen van, ja goed, als dat op die manier zit, laat men dat vallen. Men heeft er dan geen belangstelling meer voor. Blijkt dat exact het omgekeerde zich installeert. Als we dus op die manier aangepakt worden en dus af en toe een beloning krijgen zonder dat we eigenlijk vrij goed weten waarom, dan gaan we dat gedrag alleen maar meer vertonen. Wel, de online gaming-industrie is daar volledig op gebaseerd. En dat betekent dat je dus letterlijk iemand verslaafd maakt. En als we dan, er is ook onderzoek naar gebeurd ondertussen, als je dan gaat kijken welke effecten dat geeft op het niveau van de hersenen, dan zien we dat we daar dezelfde fenomenen zien als bij een verslaving aan producten.
Mm-hmm. En dan word je zo'n ratje, zoals we dat daarnet beschreven. Ja. En dat speelt op allerlei vlakken in het neoliberale systeem, zoals jij het ziet, in de groeieconomie. Jongeren kunnen daar behoorlijk ziek van worden natuurlijk. Je zei over, je ziet dat neurologisch, maar een punt dat jij maakt in je boek is, we moeten de mens psycho, neuro, endocrino en immunologisch bekijken. Hè? Zo is het, hè? Dat moet je eens uitleggen, want dat is een hele boterham.
Ja, dat is inderdaad een hele boterham. En ik prijs mezelf gelukkig dat ik de kans gekregen heb om dat te kunnen bestuderen. Een paar jaar terug had ik een sabbatical van een half jaar.
Heerlijk.
Inderdaad, heerlijk. En je moet je een onderzoeksvoorstel indienen. Mijn onderzoeksvoorstel was dat ik eens wou nakijken wat alle recente bevindingen zijn op het vlak van die verhouding, die fameuze verhouding tussen lichaam en geest. En dat was nog beter dan ik gehoopt had. Er kwamen nog mooiere dingen uit de bus dan dat ik gehoopt had. Kort samengevat, binnen dat heel recent onderzoek dat dus zich op het snijvlak bevindt van het medische, het psychologische en het sociale, maar uitdrukkelijk met accent op het medische, daar zien we dat we nu enorm veel wetenschappelijke argumenten hebben om een holistisch mensbeeld als een heel goed wetenschappelijk onderbouwd mensbeeld naar voren te schuiven.
Dus niet dualistisch, alleen een geest heeft een lichaam.
En niet alleen het verlaten van dat idee van het dualisme van lichaam en geest, maar eigenlijk ook het verlaten van het idee dat we het lichaam kunnen opdelen in verschillende lichaamssystemen, de hersenen, het bloed, whatever. Het hangt allemaal met elkaar samen. En wat jij er zo pas benoemde, is eigenlijk een van de paradepaardjes daarvan. En voluit hebben we het dan over de psycho-, neuro-, endocrino-immunologie, meestal afgekort als PNEI. Waarop komt dat neer? Dat is eigenlijk iets wat voornamelijk aan bod gekomen is op grond van het onderzoek naar stress. Heel kort samengevat, als wij onderworpen worden aan stressvolle omstandigheden, en stressvolle omstandigheden die zijn nagenoeg altijd psychosociaal, dus de buitenwereld.
De ander.
Ja.
En ook de abstracte ander.
Ja, klopt.
Die we misschien zo dadelijk nog even moeten benoemen, maar ja, vertel verder.
Ja. Dan zie je dat er in ons lichaam een hele ketting aan reacties ontstaat. Een makkelijkheidshalve beginnen we op het systeem van het neurologische, waar we zien dat... Je moet eigenlijk ook al het endocrinologische erbij nemen. Maar we zien dat een aantal...
En de endocrinologische, dat gaat over hormonen enzovoort.
Ja. Je ziet dus dat een aantal hormonen enorm gaan toenemen, met als klassiekers testosteron, cortisol en adrenaline, die ons eigenlijk klaarmaken om weg te rennen of om te vechten. Ja. Goed. Ons lichaam betaalt daar een prijs voor, want we moeten op dat ogenblik onze immuniteit laten dalen. Maar als resultaat, dat de kans dat we ziek worden, dan heb ik het over bijvoorbeeld een banale verkoudheid, op dat ogenblik reëel is. In normale omstandigheden is dat kort. Dat is iets van een bedreiging die een uur duurt, eventueel een halve dag, en dan zie je dat al die systemen terugkeren naar normaal. In het geval dat wij chronisch onderworpen worden aan dergelijke omstandigheden, dan gaat er een ander mechanisme in het werk treden. Die immuniteit, in plaats van te verlagen, gaat zich verhogen. Wordt veel hoger dan normaal. En dan ontstaat er een reëel gevaar, een reële kans op auto-immuunaandoeningen.
Ja.
En dan zie je nog een aantal dingen die zich beginnen te installeren in al die verschillende systemen. En dat waaiert uit, want het is niet zo dat op grond van die stressvolle omstandigheden er per definitie één bepaald ziektebeeld tevoorschijn komt. Nee, er kunnen heel veel verschillende ziektebeelden voorkomen, gaande van lage rugpijn tot diabetes tot auto-immuunaandoeningen.
Mm-hmm.
En dat ziet men nu meer en meer.
Ja, en een belangrijk punt is dat je niet, dat je, dit wetende, dat je niet moet denken dat mensen met vage klachten, dat die eigenlijk zich iets inbeelden, geen malade imaginair zijn, om het met Molière te zeggen, dat ze niets voorwenden. Maar dat er wel degelijk, ondanks het feit dat er geen aanwijsbare lichamelijke oorzaak is, dat er wel degelijk lichamelijke processen plaatsvinden die je ziek maken.
Ja, en die lichamelijke processen kunnen we ondertussen zichtbaar maken. En in de geavanceerde geneeskunde kan men dat vrij goed beschrijven en begrijpen. Heel opvallend, nog even terugkeren naar dat lange woord, de psychoneuroendocrino-immunologie, heel opvallend, ook binnen die medische benadering gaat men ervan uit dat de oorzaak buiten het lichaam ligt. Dat is die P, die eigenlijk niet zozeer voor psycho staat, maar voor psychosociaal.
Ja.
Dus als men vandaag de dag zegt van ja, we kennen de oorzaak van die ziekte niet, als dat uit de mond van een arts komt, dan bedoelt die man of die vrouw heel vaak van ja, we kennen de biologische oorzaak niet.
Mm-hmm.
Binnen de geavanceerde geneeskunde zegt men iets anders. Men zegt van we weten het wel, het ligt buiten het lichaam.
Ja.
Het zijn een aantal factoren daar die...
Ja, dan kan je zeggen, het lichaam heeft dat onthouden, maar vaak heeft de persoon zelf geen enkel benul van wat er
is. Er geen idee van, dat is juist. Ja,
ja. Dat kan dus
ook al, omdat
zijn...
dat zich over langere tijd kan uitstrekken.
Uh-huh. Dus dat kan zijn een geval van geweld tijdens vroege jeugd of zo. Maar, en daar gingen we het over hebben, die abstracte ander, die je zo noemt, die heeft ook een zeer grote invloed. Wat is die abstracte ander?
Ja, de abstracte ander, als we het in een andere andere bewoording hanteren. Dan heeft men het over het tijdsklimaat, over het heersende vertoog, over de cultuur. Dat zijn allemaal benamingen die min of meer in dezelfde richting gaan. Ik geef de voorkeur aan de ander, omdat die term die dubbele betekenis in zich draagt van de concrete anderen, de mensen van vlees en bloed, ja, maar ook de ander die wij geïnterioriseerd hebben, de ander tegenover wie wij ons verhouden. En die abstracte ander, die is vandaag grotendeels een digitale ander geworden, omdat wij voortdurend omringd worden door beeldschermen. En ondertussen blijkt uit heel overtuigend onderzoek dat beeldschermen zelfs, als we ze niet bewust bekijken, dat die een invloed hebben op ons. Daniel Kahneman, de enige psycholoog die een Nobelprijs gehad heeft, dan nog voor de economie, wat betert, die toont in zijn boek Ons feilbare denken, dat is het titel van het boek, heel mooi aan hoe beelden die mensen niet bewust opmerken, hoe die in de daaropvolgende uur, anderhalf uur, hun gedrag bepalen.
Subliminale beelden, en die worden ook gebruikt trouwens, maar dat is verboden ondertussen. Hè? Dus in de cinema. Maar toch in elk geval.
Ja, maar er hoeven zelfs geen subliminale beelden meer te zijn. Er zijn overal beelden, je ontsnapt er nauwelijks nog aan. En we zien ze dus. Hè?
Vandaar bijvoorbeeld, om een heel eenvoudig voorbeeld te geven, het zelfbeeld van jonge meisjes.
Ja, dat is een typisch voorbeeld. Ongeveer elke vrouw vandaag de dag maakt zich zorgen over haar gewicht. En we zien in toenemende mate dat heel jonge meisjes, pubermeisjes, al calorieën binnen te tellen. En de overgang naar anorexia is vaak heel vloeiend, hoor.
Ja, er zijn ook steeds meer vaginale correcties om bij de vrouwen te blijven.
Dat wordt het dan helemaal knettergek, vind ik. Langs de ene kant reageren we, en overigens heel terecht, tegen ideeën of tegen praktijken zoals vrouwenbesnijdenis op grond van bepaalde vormen van religie. En langs de andere kant zien we dat in het Westen blijkbaar vaginale correcties als esthetisch-chirurgische ingreep in de lift zitten. Ik heb er geen exacte cijfers over kunnen vastkrijgen, maar blijkbaar zit dat zowel in Nederland als in België in de lift. En in beide gevallen, vanuit mijn optiek, gaat het over een vervreemding.
Ja, het zijn dus een voorbeeld van een gebrek aan intimiteit met je eigen lichaam.
Ja, waarbij de vervreemding van buitenaf komt en opgelegd wordt, zonder dat men eigenlijk blijft stilstaan bij wat goed is voor dat lichaam. Bedoel, ik kan mij niet voorstellen dat je zoiets als goed kunt ervaren. Maar goed, je hebt dan vrouwen die opgegroeid zijn in een dwingende, vervreemdende religieuze cultuur en die er willens nillens aan onderworpen worden. En je hebt vrouwen die opgroeien in een cultuur die nog nooit zo vrij geweest is. En die, tussen aanhalingstekens, uit vrijwillige beweging zich laten mutileren, want daar komt het op neer. Hè?
Ja, we noemen dat, jij noemt dat met een andere psychoanalyticus, Adam Phillips, onbewust gehoorzaam zijn.
Ja. Ja, we zijn onbewust gehoorzaam aan die beelden die ons voorgehouden worden. Hè? Mm-hmm. En daar zie je hoe dat een mooi idee, een belangrijk idee, hoe dat toch in een heel negatieve richting kan uitgaan. Even terugkeren, tweede helft vorige eeuw. Op dat ogenblik zal een bepaalde opvatting, die eigenlijk al teruggaat naar de Franse Revolutie, voor de eerste keer echt waarheid worden. Met name dat het idee van de maakbaarheid. Dat elke mens, als die maar voldoende kansen krijgt, dat die iets van zijn leven kan maken. Mm-hmm. Ik bedoel, als je naar de eerste helft van de vorige eeuw kijkt, dan was het grotendeels de sociale klasse waarin je geboren werd, die bepalend was voor de rest van je leven. In de tweede helft van de vorige eeuw verandert dat. Mm-hmm. Heb je voldoende mogelijkheden, krijg je voldoende omringing, ja, dan kan je kan je iets maken van je leven. Dus dat idee van maakbaarheid is ontzettend belangrijk en heel mooi.
Dus ook van je lichaam.
Ja. Ja.
En dan krijgen we
die verschuiving. Hè? Die mogelijkheid om iets van je leven te maken verschuift plots naar je moet het ook maken. Je moet het ook maken, je moet ook succesvol zijn. En als je het kunt maken en je slaagt daar niet in, dan is het jouw fout. Dan heb je je niet voldoende ingespannen. Ja. En dat die maakbaarheid, die in eerste instantie te maken had met sociale mobiliteit, die maakbaarheid had zich plots gaan uitstrekken naar het lichaam toe. Iedereen moet een perfecte neus hebben, perfecte oren, perfecte tanden, perfecte borsten, perfecte vagina blijven ondertussen ook al. En als dat niet het geval is, ja, en als de gymklas en de fitness niet meer volstaat, dan maar het mes erin. Hè?
Ja, en dat is ziekmakend, hè, ja. Want je vervreemdt van je lichaam en van jezelf daardoor uiteindelijk. Ja. Natuurlijk, hoe weet je wie jezelf dan bent? Hè? Want je beantwoordt aan beelden waarvan je denkt dat je ze wil. Hè? Ja. We zijn onbewust gehoorzaam. Hoe kan je dan eigenlijk in jouw optiek beter voor jezelf zorgen?
Ja, de pijnlijke vaststelling is dat dit bij veel mensen pas gebeurt als ze eerst tegen de muur aangekrapt zijn. Dat is natuurlijk een klassieker, maar het is wel een feitelijkheid dat veel mensen zich pas die vraag binnen te stellen op het ogenblik dat het soms al te laat is. En dan heb je het over ernstige ziekteaandoeningen, hartaanval, waarbij mensen zich dan de vraag binnen te stellen, waar gaat het hier eigenlijk over? In toenemende mate hebben we ook mensen die zich die vraag stellen wanneer dat ze de laan uitgestuurd worden in een werksituatie, vaak met een houden voetstamp. Maar goed, dan sta je daar dan, je bent 50 jaar oud, je bent hoog opgeleid, je hebt een goede carrière en plots stel je niet meer mee van de ene dag op de andere dag. Mm-hmm. En dan zie je ook wel mensen die zich die vraag binnen te stellen. En vanuit mijn ervaring als klinicus is het toch heel opvallend om te moeten vaststellen dat mensen eigenlijk niet weten wat er voor hen zelf als goed aanvoelt. Als je zegt van ja, wat maakt er jou nou gelukkig, wat is er voor jou nu belangrijk, dan krijg je in eerste instantie altijd cliché-antwoorden. De cliché-antwoorden die ons voorgehouden worden. En ja, je moet eigenlijk niet lang peuteren om die mensen duidelijk te maken dat dat inderdaad cliché-antwoorden zijn en dat het misschien wel niet daarover gaat. En dan moet je dus op zoek gaan, hè, waar voel ik mij goed bij? En dan komen we weer bij een klassiek begrip, een begrip waar andere collega's beter over kunnen vertellen dan ik, de klassici. Dan kom je bij het idee van het goede leven, hè, wat door een Aristoteles heel sterk naar voren geschoven werd.
En dan kom je terecht bij wat je noemt activiteiten waarbij je jezelf eigenlijk vergeet. Ik vergeten de activiteiten, bijvoorbeeld oosterse praktijken, zoals yoga en martial arts enzovoort.
Ja. Ja, dat is niet echt het goede leven, maar dat hoort er wel bij. Hè. In het boek, natuurlijk, het gaat over intimiteit. Dat betekent dat ook seksualiteit aan bod komt. En dat betekent natuurlijk ook dat genot aan bod komt. Ja. Nu, genot is een van de meest mysterieuze dingen. Daar denk ik zal elke luisteraar het wel mee eens zijn. Vandaar dat ik het ook een gedroomde kans vond bij de studie en de voorbereiding van dit boek, om daar eens voor mezelf wat dieper op in te gaan en de vraag te stellen wat genot eigenlijk is.
Wel, laten we daarmee eindigen. Wat is dat dan?
Ja, wel, dat is duidelijk niet een uniform iets. Er zijn verschillende ingangswegen. Om het heel kort te schetsen, je hebt het opwindingsgenot en je hebt eigenlijk het ontladingsgenot. En dat kunnen we ons vrij goed voorstellen als je dat seksueel gaat vertalen. Het genot van de opwinding en het genot van het orgasme. Maar die twee kun je ook heel duidelijk buiten het veld van het seksuele vinden. Maar er is een derde vorm, en dat beschrijft Aristoteles, het genot van ons in een bepaalde activiteit te bevinden, die eigenlijk vloeiend verloopt en die met een zekere graad van perfectie uitgevoerd wordt, waarbij de aard van de activiteit er niet toe doet. Maar nu om terug te keren naar datgene wat je opmerkte, het meest opvallende bij die drie verschillende vormen is dat het ik-bewustzijn verdwijnt. Het ik, eigenlijk om te kunnen genieten, moeten we ons eigen ik eventjes uitschakelen. Dat is wel heel opvallend.
Ja, zoals wij misschien tijdens dit gesprek op een of andere manier ook hebben gedaan. Want zo is dat ook wel een beetje, hè, als je een gesprek voert, een goed intiem gesprek. Dank daarvoor, Paul Verhagen. Jouw boek is verschenen bij De Bezige Bij, Intimiteit. Volgende week iets heel anders. Dan ga ik spreken over hoe klimaatwetenschap nu eigenlijk werkt en hoe ze omgaat met onzekerheid. En ik heb daar een grote, veelbelovende, jonge klimaatwetenschapper voor weten te strikken. Dat is Wim Thierry. Tot volgende week. Zo.